Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending luisteren op frequentie korte golf 3325 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta, uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met het recente nieuws, vervolgens door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonderen van Indonesië, een programma die houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. En het volgende programma is Bahasaku. Het houdt rechenactiviteiten van de Indonesische maatschappij. En als de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons luisteren via livestreaming op ons website www.voinews.id of via ons applicatie RRI Play. En nu komt het recente nieuws. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn nu weer terug in het nieuwsprogramma van RRI World Service Voice of Indonesia. We gaan nu naar het eerste nieuws. Indonesische minister van Buitenlandse Zaken vraagt om een verklaring over het plan van de Australische ambassade overdracht naar Jeruzalem. De minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, vraagt de ambassadeur van Australië, Kerry Quinlan, op 16 oktober om een verklaring over de overdracht van Australische ambassade in Tel Aviv naar Jeruzalem te geven. Het overdrachtsplan werd beoordeeld als een domestieke politiek, omdat het werd verklaard voor de by-election van Australische Huis van Afgevaardigden, die op 20 oktober 2018 plaatsvindt. Als het plan wordt uitgevoerd, scant het verschillende resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en de Verenigde Naties Veiligheidsraad. De Australische ambassadeur Kerry Quinlan geeft een verklaring naar de media's na de ontmoeting met minister Retno Marsudi. Hij zei dat Australië nog geen beslissing neemt in verband met het plan.
I reassured her of what the Prime Minister said publicly, that Australia has taken no decisions on these matters affecting Jerusalem, but has indicated that we are looking at the situation and looking at different options. And he was very, very clear in what he said that Australia's position.
Ik heb haar overtuigd dat Australië nog geen beslissing neemt. De verklaring van de premier Morrison laat zien dat we verschillende situaties en opties zien. Hij is duidelijk over wat hij zei over de positie van Australië die de Israëlische en Palestijnse oplossingen sterk ondersteunt om veilig naar elkaar te leven. De positie van Australië is niet veranderd. Hij was ook vastberaden in zijn toewijding en gaf aan dat hij nog steeds tijd nodig had. Hij heeft hier geen deadline voor gesteld. Hij besprak de mogelijkheden in Jeruzalem en de status van Jeruzalem in de diplomatieke ogen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat er een oplossing is voor de Midden-Oosten kwestie, namelijk tussen Israël en Palestina. Alleen de twee staten oplossing die goed werkt en succesvol is voor het Palestijnse volk. Voor hij legde over het plan van de Australische ambassade overdracht uit, heeft premier Morrison met Israëlische premier Benjamin Netanyahu gesproken. Dit werd onthuld door premier Netanyahu via zijn Twitter-account. Netanyahu sprak ook zijn dank uit voor dit. Deze schokkende aankondiging werd een paar dagen voor de parlementsverkiezingen in het district Sydney, een regio met een aanzienlijke aantal Joodse kiezers, afgeleverd. De kandidaat van de Liberale Partij, geleid door Morrison, die ook een voormalige ambassadeur in Israël is, bleef achter in de peilingen. Het besluit van Morrison had Joodse stemmen in Sydney kunnen aantrekken. Als hij verliest, verliest Morrison de meerderheid van de zetels in het parlement. We gaan nu naar het volgende nieuws. Israël moet vrede sluiten met de Palestijnen als het diplomatieke betrekkingen met Indonesië wil openen. Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaarde dat Israël wil de diplomatieke betrekkingen met Indonesië aan te gaan. In Jakarta zei de Indonesische vice-president Yusuf Kalla dat er een kans was voor Israël om diplomatieke betrekkingen met Indonesië aan te gaan, maar met de belangrijkste vereisten om vrede met Palestina te bereiken. Yusuf Kalla benadrukte dat deze tijd nog niet het moment was voor Indonesië om zich open te stellen om kansen te bieden om diplomatieke betrekkingen met Israël te beginnen. De woordvoerder van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, Arman Natanasir, zei dat er tot nu toe geen situatie was die Indonesië vereist diplomatieke betrekkingen met Israël te onderhouden. De positie van Indonesië is niet veranderd door de afwezigheid van diplomatieke betrekkingen met Israël. We gaan verder met het volgende nieuws. Indonesië en Palestina hielden de eerste bilaterale consultatie. Indonesische en Palestijnse ministers van Buitenlandse Zaken hielden de eerste bilaterale consultatie op 16 oktober in Pancasila gebouw. Deze bilaterale consultatie is een plaats waar Indonesië en Palestina hun goede relaties kunnen realiseren naar een concrete samenwerking. Beide ministers ondertekenen ook een memorandum van overeenstemming over de oprichting van een gezamenlijke commissie om de technische samenwerking te verhogen.
Konsultasi bilateral ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan antara Indonesia dan Palestina sejak pembukaan hubungan diplomatik hampir 30 tahun yang lalu. Menlu Riyad sengaja hadir ke Indonesia bersama dengan saya berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Solidarity Week for Palestine yang digelar sejak tanggal 13 sampai tanggal 17 Oktober 2018. Sebagaimana rekan-rekan media ikuti.
Deze bilaterale consultatie is de eerste bilaterale consultatie tussen Indonesië en Palestina in 30 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Palestina. Minister Riyad ging naar Indonesië om in de Solidarity Week for Palestina te participeren. Dit evenement vindt plaats op 13 tot en met 17 oktober 2018. En dit evenement is de consistente symbool van de steun van de Indonesische bevolking. Verder legde Retno Marsudi uit dat beide landen zijn overeengekomen om de handelssamenwerking te versterken bij de oprichting van Indonesia-Palestina Business Council. De eerste bilaterale consultatie tussen Indonesië en Palestina is een van de hoofdagendas van de reeks Solidarity Week voor Palestina op 13 en 17 oktober 2018. We gaan nu naar het laatste nieuws. Basnas distribueert Indonesische hulp naar Palestina via UNRWA. Badan Amil Zakat Nasional of Basnas ondertekende een memorandum van overeenstemming met de United Nations Relief and Works Agency for Palestine. Refugees in the Near East of UNRWA met betrekking tot inspanningen om hulp en bescherming te bieden aan de Palestijners die de slachtoffers van het conflict in hun land zijn. De ondertekening werd door de vicevoorzitter van de Basnas, Zainul Bahanur, en het hoofd van de UNRWA uitgevoerd. Naast UNRWA zal Basnas ook financiële steun verlenen aan de Jordan Hashemith Charity Organization voor Palestijnse vluchtelingen. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, die getuige was van de ondertekening van het MOU, zei dat wat de Basnas heeft gedaan, de eerste innovatie is in de hulpverdeling in Indonesië.
Yang ketiga adalah Badan Zakat Nasional Basnas seperti yang kita lihat tadi telah memberikan bantuan dana kepada UNRWA.
Baden Amil Zakat Nasional Basnas Hei Financiële Bestandgeving aan UNRWA en de Jordan Heschmidt Charity Organization voor Palestijnse Vluchtelingen. Dit is de eerste innovatie waarbij hulp wordt uitgedeeld aan vluchtelingen, en in dit geval Palestijnse vluchtelingen. Vicevoorzitter van Basnas Zainul Bahar Noor legde uit dat de ondertekende memorandum van overeenstemming gericht is op het probleem van kwetsbare Palestijnse vluchtelingen en vertrouwt op UNRWA hulp om aan hun basisbehoeften te voldoen. Volgens hem zet Basnas zich in om het Palestijnse volk te helpen, zoals vluchtelingen die momenteel onder bescherming van UNRWA staan. Hij voegde eraan toe dat in dit geval de Basnas hulpgelden zouden werven voor het Palestijnse volk in Indonesië en dat de verzamelde fondsen zouden worden ingediend bij de UNRWA om hun programma's te ondersteunen, met name op het gebied van onderwijs en gezondheid door samenwerking met lokale en internationale instellingen. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRD World Service Voice of Indonesia in Jakarta. Het commentaar. Het uitzicht van RRI World Dienst, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland.
Beste luisteraars, dit is het commentaar. Het gebrek aan de relatie van Saudi-Arabië met de Verenigde Staten nadat het verlies van de journalist Jamal Khashoggi. Goede relaties tussen Saudi-Arabië en de Verenigde Staten worden getest. De vermeende dood van journalist Jamal Khashoggi, waarbij het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul is betrokken, is de oorzaak geweest van de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen. De Verenigde Staten dreigen haar partners te sanctioneren als bewezen is dat de dood van de journalist van de Washington Post te wijten was aan de acties van Saudi-Arabië. Jamal Khashoggi's journalist van de Washington Post die kritisch staat tegenover de Saudische regering. Hoewel Saudi-Arabië de aantijgingen heeft ontkend, heeft president Donald Trump gezegd dat hij straf zou geven als Riyadh bewezen betrokken was bij de verdwijning van Jamal Khashoggi. De dreiging van de troef heeft beide goede relaties verminderd die verergerd zijn door Saudi-Arabische bemoeienis in Jemen. Op de dreiging van Trump werd vanuit Riyadh een krachtige reactie gehoord. Een naamloze overheidsfunctionaris reageerde op de dreiging van Washington. Zoals gemeld door het persagentschap van de AFP, zeiden Saudi-Arabische regeringsfunctionarissen dat ze zouden vergelden als de Verenigde Staten economische sancties zouden geven. Een vorm van vergelding is om olie en wapens te verkopen door informatie uit te wisselen tussen Saudi-Arabië en de Verenigde Staten en goede relaties naar Iran over te brengen. Iran is nu een gemeenschappelijke vijand van Saudi-Arabië en de Verenigde Staten. Als Arabië Televisie zei verder dat de olielijke Saudi-Arabische regering 30 stappen had om de Verenigde Staten en Westerse landen terug te betalen als de sancties werden opgelegd. En de retoriek over de vergeldingssanctie werd een vraagteken op. Als Saudi-Arabië niet betrokken was geweest bij het verdwijnen van Jamal Khashoggi in Istanbul, Turkije sinds 2 oktober, dan had Riyadh niet sterk moeten reageren op de dreiging van Trump. Er zijn 2 stappen die kunnen worden ondernomen. Ten eerste, via diplomatieke weg, in naam van vriendschap en goede relaties, kan de regering in Riyadh haar positie daadwerkelijk overbrengen en verklaren dat de vermeende moord op Jamal Khashoggi door de elementen van zijn regering onjuist is. De tweede stap is om een onderzoek naar vermeende transparante en open Jamal Khashoggi-moorden mogelijk te maken. Met dit onderzoek zal worden bewezen dat de beschuldiging van Turkije dat de Saudi-Arabische regering het verlies van Khashoggi heeft verzonnen, ook heeft vermoord en ontslagen, niet waar is. Saudi-Arabië zou moeten begrijpen waarom toen Donald Trump Saudi-Arabië bedreigde. In eigen land wordt Trump politiek onder druk gezet door een aantal wetgevers op Capitol Hill. Zullen de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Saudi-Arabië blijven verslechteren? Natuurlijk zal het nog steeds blijken uit de inspanningen van Saudi-Arabië om de vermeende Jamal Khashoggi-moord op te volgen. En luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, dit is het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service Voice of Indonesia. We beginnen met 18 oktober 1931, de dood van Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison is de grootste uitvinder aller tijden. De ontdekkingen van Edison omvatten krachtcentrale, massacommunicatie, geluidsopname en films. Edison's ontdekking heeft een brede impact op de moderne industriële wereld. Hij was een van de eerste uitvinders die de principe van massaproductie en teamwork toepaste bij het ontdekkingsproces in samenwerking met vele onderzoekers en werknemers. Hij richtte het eerste industriële onderzoekslaboratorium op. In 1891 richtte Alva Edison het elektronica-bedrijf General Electric op dat tot nu toe nog steeds bestaat. Thomas Alva Edison stierf op 18 oktober 1931 op 84-jarige leeftijd. We gaan naar 18 oktober 1967. De Venera 4 landde op Venus. Venera 4 is een vliegtuig in het Venera-programma van de Sovjet-Unie voor verkenning van de planeet Venus. Venera 4 was het eerste succesvolle vliegtuig dat omgevingsanalyse uitvoerde op het land van andere planeten. Dit vliegtuig is ook het eerste vliegtuig dat op een andere planeet landt. Twee identieke Venera 4 vliegtuigen werden gelanceerd in juni 1967. Het eerste vliegtuig Venera 4 werd op 12 juni gelanceerd vanaf een Tsjaseli Sputnik. Op 18 oktober 1967 werd het eerste Venera 4 vliegtuig in de atmosfeer van Venus gelanceerd. Venera 4 biedt chemische analyse van de atmosfeer van Venus, wat aangeeft dat het belangrijkste deel kooldioxide is met een percentage stikstof en zuurstof en waterdamp van minder dan 1%. Het station detecteert een zwak magnetisch veld en er is geen stralingsveld. Het buitenste gedeelte van de atmosfeer bevat zeer weinig waterstof en bevat geen zuurstof. Het vliegtuig stuurde de eerste metingen waaruit bleek dat Venus erg heet was, dat de atmosfeer dichter was en verwacht en Venus het grootste deel van het water in het verleden heeft verloren. We gaan naar het laatste gebeurtenis met 18 oktober 1989. De Oost-Duitse leider Erich Honecker trad af. Erich Honecker was een communistische Duitse politicus die van 1971 tot 18 oktober 1989 Oost-Duitse land leidde. Na de eenwording van Duitsland zocht hij in 1991 asiel bij de Chileense ambassade in Moskou, maar werd een jaar later teruggestuurd naar Duitsland om te worden berecht vanwege zijn rol in mensenrechten schendingen gepleegd door de Oost-Duitse regering. Het proces stopte echter wegens ziekte en hij werd in 1993 vrijgelaten uit de gevangenis om zich bij zijn familie in ballingschap in Chili te voegen en stierf daar in mei 1994. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service Voice of Indonesia in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste luisteraars, dit is het programma Indonesiaku. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En het onderwerp voor de aflevering van vandaag is: de Wereldbank bereidt een lening van 1 miljard US dollar voor de wederopbouw van rampen in Indonesië. De Wereldbank heeft een lening van 1 miljard US dollar of ongeveer 15 biljoen rupiah toegezegd om Indonesië te helpen bij het wederopbouwproces na natuurrampen in Lombok en Palu en het versterken van veerkracht op lange termijn. Deze lange termijn lening is een voortzetting van de resultaten van de gesprekken tussen de vice-president Yusuf Kalla en de chief executive officer van de Wereldbankgroep Kristalina Georgieva, die de hulpovereenkomst voor Indonesië besprak. In zijn schriftelijke verklaring aangehaald door Antara News op zondag 14 oktober, zei Kristalina Georgieva dat de inspanningen van de Indonesische regering om getroffen gebieden te herstellen zeer goed waren. Het leningspakket omvat het versterken van contactgeld 150.000 aan arme gezinnen die getroffen zijn door natuurrampen gedurende een periode van 6 maanden tot een jaar. Dit sociale zekerheidsstelsel is bedoeld om de lokale economie te versterken en banen te creëren tijdens de herstelperiode en om schade op de lange termijn aan menselijk kapitaal te voorkomen. Dit pakket van 1 miljard dollar kan ook worden gebruikt voor noodherstelprogramma's voor het financieren van openbare voorzieningen en andere belangrijke infrastructuur. Betrokken infrastructuur die gebruik kan maken van de hulp met inbegrip van ziekenhuizen, scholen, bruggen, snelwegen, tolwegen en watervoorzieningen. Bovendien kan de bestaande systemen voor monitoring en vroegtijdige waarschuwing versterken, het reconstructieproces van huizen versterken en de infrastructuur en de dienst NOM-omgeving kunnen opnieuw opbouwen. Erder gaf vice-president Yusuf Kalla aan dat de lening tenor van de Wereldbank voor rampenbeheer 35 jaar zou kunnen worden, dus het zou de regering niet belasten. Naast het versterken van leningen of financiering heeft de Wereldbank ook 5 miljoen US dollar bijgedragen voor technische bijstand. Er wordt steun verleend in de vorm van subsidies om ervoor te zorgen dat het wederopbouwproces in de nabije toekomst wordt uitgevoerd. De Wereldbank schat die verliezen voor geospatiale schade en infrastructuur, gebouwen en huizen getroffen door de tsunami in Palu op 531 miljoen dollar of 8,1 biljoen rupiah. De schatting omvat niet de berekening van slachtoffers, verlies van land of economische verstoring als gevolg van verloren levensonderhoud. Ondertussen zei minister van Financiën Sri Mulyani dat de verbintenis van de Wereldbank inspanningen om de weerbaarheid te vergroten en de afhandeling van natuurrampen te verbeteren zou kunnen versterken. Ze zorgde er echter voor dat de uitbetaling van hulpfondsen en het gebruik ervan een discussieproces met het parlement moest doorlopen. En luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonderen van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma De Wonderen van Indonesië. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En voor de editie van vandaag zal ik u vertellen over een van de toeristische bestemming in Yogyakarta. Blijf bij ons alleen maar in www.voinews.id. Luisteraars, Yogyakarta heeft veel en gevarieerde toeristische bestemmingen. Er zijn natuurlijke attracties met heuvels en stranden. Er zijn ook historische rondleidingen zoals tempels en musea. Daarnaast zijn er Yogyabai en Sindhu Edu Park als kunstmatige bestemmingen. Agatur heeft zeker zijn eigen uniciteit. Geen uitzondering met Abang Tempel, een historische tour op de heuvel met een ongelooflijke natuurlijke omgeving. Luisteraars, Candi Abang, een tempel die zich in prachtige heuvels bevinden die geschikt zijn om te worden gebruikt als een plek om alleen te zijn of om vermoeidheid van routine te elimineren. Deze tempel werd gebouwd in de 9e en 10e eeuw in de tijd van het oude koninkrijk Mataram. Vanuit zijn vorm gezien is de Abang Tempel meer een heuvel met een kale en dorre nuance in het droge seizoen. Echter, als u tijdens het regenseizoen komt, is de sfeer koel met een groen uitzicht rondom het plaats. Luisteraars, om naar Candi Abang te gaan is er geen toegang voor voertuigen. Toeristen moeten bergop lopen met zanderige wegen die vrij glad zijn. Maar na aankomst kunt u genieten van het ongelooflijke landschap en de groene velden worden velden die niet mogen worden vergeten. Bij zonnig weer kunnen toeristen de genade van de berg Merapi vanaf deze plek zien. Na moeten zijn van het lopen en activiteiten kunnen toeristen rusten in de beschikbare hutten. Luisteraars, Abang Tempel bevindt zich in Sentono Rejo, Jogo Tirto Dorop, Berbah District, de stad Sleman. Om deze toeristische bestemming te bereiken is vrij eenvoudig. Omdat de instructies voor de locatie zijn gemaakt met informatieve en eenvoudige informatie. Wanneer u aankomt in het Candi Abang gebied, kan het voertuig worden afgezet in een huis dat in het bezit is van bewoners en niet ver van de locatie. En de tarief voor deze aanbetaling is slechts 2000 rupiah per voertuig. Luisteraars, dat was het programma De Wonderen van Indonesië voor vandaag met de topic Abang Tempel in Sleman, Yogyakarta. Morgen zullen we weer terug met de andere episode en ook met de interessante topics. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens! Ik ben nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Sabrina en zal u nog tot einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Helpt u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we het programma eraan zal bijdragen. Vervolgens komt het programma Bahasaku en ik wens u veel luisterplezier. Thank you.
De Stem van Indonesië in Jakarta in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië. RRI World Omroep, de stem van Indonesië in Jakarta, in het programma Bahasaku, een bescherming media voor regionale talendiversiteit in Indonesië. Luisteraars, we zijn weer terug in het programma Bahasaku. In deze episode zullen we taal Moronene bespreken. Luisteraars, het Moronene taal is de taal van mensen die in Bompana Regenschap en Kabanea Eiland in Zuidoost-Sulawesi wonen. De taal is van de Moronene stam. De naam Moronene betekent zoals Resampo. Resam of de Cranopteris linearis zijn te vinden op het eiland Kabanea, het plaats van de Moronene stam. Het Moronene taal heeft drie dialecten, namelijk Wombubanka, Lora en Rahantari. Volgens het dialectometrieonderzoek van het Taalontwikkelingsbureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur, is het verschilniveau tussen de drie Moronese dialecten is 51-63%. Ondertussen, het verschilniveau van Moronene taal met de andere talen in Zuidoost-Sulawesi is 81-90%. Volgens ethnoloog.com is de status van de Moronene taal bedreigd. Verschillende onderzoeken die door sommige universiteiten in Indonesië worden gedaan, noemden dat het Moronene taal bedreigd in de komende 15 tot 25 jaar is. Maar het gebruik van Moronene taal is in Kabanea Eiland nog steeds sterk. Bijna alle leeftijdsgroepen kunnen in het Moronene taal spreken. Bovendien bieden de kerken op het Kabanea Eiland ook Moronese sprekende diensten. Luisteraars, dit is een paar woorden in het Moronese taal. Meanta betekent 's middags. Malo betekent 's avonds. Monka betekent eten. Mondou betekent drinken. En Mbaho betekent douchen. Thank you. The Stamp Fund Indonesia in Jakarta, in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië. Luisteraars, stuur onze kritiek en advies naar ons e-mailadres voi@voinews.id of onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Dat was het programma Bahasaku, een bescherming media voor regionale talendiversiteit in Indonesië.
We zijn weer terug met mij Sabrina, dat was het programma Bahasaku. Nu gaan we de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes. Dag Eredi World Service Voice of Indonesia luisteraar, zijn we weer terug in het programma De Muziekhoek van Indonesië. Vandaag presenteren we de nostalgische popliedjes van Isukiarti en als de opening, dit is het nummer Di Sini Aku Menanti. Veel luisterplezier en blijf u met ons in www.voinews.id/dutch. Luisteraars, begon eerst zoek jaar die haar muziekcarrière sinds dat album Die Sini Aku Menanti in 1985 lanceerde. Het liedje Die Sini Aku Menanti gaat over een paar geliefden die van elkaar houden, maar op afstand zijn. Oké, luisteraars, presenteer ik het volgende liedje Ingatkah Kau Padaku. Veel luisterplezier!
Dengan memutar radio berdengar.
Luisteraars, dat was het liedje Ingatkah Kau Padaku door I.E. Sugiyarti. Dit liedje is het belangrijkste nummer van haar tweede album, Ingatkah Kau Padaku. En dit liedje gaat nog steeds over liefde. Dit liedje vertelde over een vrouw die haar ex miste. Maar haar ex is nu gelukkig zijn met zijn echtgenoot. Oké, luisteraars, gaan we nu naar het laatste liedje, Pulangkan Saja. Dit gaat over een vrouw die wacht op haar geliefde om met haar te trouwen. Oké, luisteraars, dit is het liedje, Pulangkan Saja, door I.E. Sugiyarti. Ik ben Inda Haryani, veel luisterplezier en tot volgende episode.
Vanuit Jakarta, RRI Worldienst, de stem van Indonesië. RRI Worldienst, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie kortegolf 3325 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. Uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audiostreaming op www.voinews.id luisteren. Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesia. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond WIB. Of om 7 uur 's avonds tot en met 8 uur 's avonds UTC. U kunt ons beluisteren via livestreaming op onze website www.voinews.id of via onze applicatie RRI Play. Hebt u suggesties, dan kunt u super e-mail sturen naar adres dutchprogramri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4e Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 10110 Indonesia. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen.
Bedankt, u hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
U kunt onze uitzending luisteren op frequentie code 3325 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw, 4e Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiceIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en verenigen.